Lieve broeders, is er mij gevraagd om op deze ochtend met u iets te delen aangaande het onderwerp prediking en heilig avondmaal. En ik moet u toegeven, ik heb het ook op me genomen, dus ik kan anderen niets verwijten. Prediking en heilig avondmaal. Twee thema's waar zeker wel twee conferenties aan te wijden zouden zijn. Aan elk van die deelthema's en aan de combinatie. En ik heb dus toegezegd om met u in één enkel uur, of misschien moet het zelfs daarbinnen, maar het zou best kunnen dat ik het uur vol maak, daarover met u na te denken. Dat kunnen maar enkele houtskoollijnen zijn. Een schets. En aan het slot van mijn praatje zal er zeker gezegd kunnen worden dat ik dat of dat heb laten liggen. Maar dat geluid, dat zijn wij als dominees wel wat gewend, denk ik. Ik begin met een citaat. Ik denk dat het een beetje tot de traditie van onze conferentie behoort, dat we niet karig zijn in het geven van citaten. En ik deel het gevoelen van dominee Visser, dat hij gisteren in zijn bescheidenheid verwoordde, dat bij de voorbereiding van zijn thema, zijn inleiding, maar ik in het mijne, bij mij ook de gedachte rees, kan ik maar niet beter een boek, goed boek van Calvijn, of van Kolbrugge, of van een ander Matthew Henry meebrengen om daaruit voor te lezen. Maar goed, ik heb me verbonden en we zullen nu gaan luisteren naar elkaar. Ik begin dus met een citaat. Wanneer God ons eenmaal in zijn huisgezin heeft opgenomen en ons niet alleen als zijn knechten, maar als zijn kinderen beschouwt, neemt hij, om de rol van een voortreffelijke vader te vervullen die goed voor zijn nakroost zorgt, ook de taak op zich om ons in heel ons leven van voedsel te voorzien. En daarbij laat hij het niet, maar hij heeft ons van deze blijvende milddadigheid willen verzekeren door ons daarmee tegelijkertijd ook een onderpand te geven. Tot dat doel heeft hij aan zijn kerk, naast de heilige doop, nog een tweede sacrament gegeven door de hand van zijn enige geboren zoon, te weten de geestelijke maaltijd, waarin Christus, zoals hij getuigt, het levendmakende brood is, waarmee onze zielen gevoed worden tot de ware en gelukzalige onsterfelijkheid. Ik denk dat velen van u deze gebeitelde woorden wel herkennen. In ieder geval de onmiskenbare stijl van de schrijver ervan. Niemand minder dan Johannes Calvijn. In zijn institutie, het begin van hoofdstuk 17, boek 4. Het heilig avondmaal, een geestelijke maaltijd. Een maaltijd waarin, o wonderlijk geheimenis, de gastheer Christus tegelijkertijd ook het voedsel wil zijn. Het brood tot spijziging en de wijn tot laving. Hij voedt en laaft tot het eeuwige leven. Prediking en heilig avondmaal. Laten we broeders allereerst constateren dat ze bij elkaar horen. Prediking en sacrament. Prediking en heilig avondmaal. Als de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden zou worden, het brood heeft genomen en gebroken, dan geeft hij uitleg. En zijn uitleg, lieve broeders, is verkondiging. Prediking, neemt, eet, Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. En zo ook bij het nemen en het uitreiken van de beker. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als ge die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Prediking en sacrament, ze horen bij elkaar. Zo ook, en ik trek maar een korte lijn, zo ook na de uitstorting van de Heilige Geest, als de jonge gemeente van Christus samenkomt, vervuld met de Heilige Geest, komen ze samen. En ze waren volhardende, zowel in de leer der apostelen en in de gemeenschap, als ook in de breking van het brood en in de gebeden. Het breken van het brood kan overigens in die eerste tijd zowel verstaan worden als het vieren van het avondmaal, als het houden van de maaltijd. Die twee waren toen nog onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maar de viering van het avondmaal ging samen met de prediking van het woord. Zo bijvoorbeeld in Handelingen 20, als in vers 7 wordt gezegd dat de gemeente van Troas op de eerste dag van de week is samengekomen. Waartoe? Om brood te breken. En toch blijkt dat de gemeente niet voor een willekeurige maaltijd is samengekomen. Immers de apostel Paulus op doorreis in Troas naar Jeruzalem spreekt de gemeente toe. Men is samen in de eredienst, waarin de prediking en het breken van het brood beide plaatsvinden. Zo hebben de apostelen het ingesteld. Zo heeft kennelijk de Heere het gewild. Ook hiervan geldt wat Paulus zegt. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook heb overgegeven. Prediking en avondmaal. Helaas, maar daar ga ik aan voorbij. Helaas, in de geschiedenis van de christelijke kerk is de bediening van het sacrament enerzijds en de prediking van het evangelie nogal eens losgekoppeld geweest, eeuwenlang. Maar de gezegende reformatie van de 16e eeuw heeft ze weer samengebracht. Prediking en sacrament. En dat heeft alles te maken met het reformatorisch zicht op de betekenis van het sacrament. De sacramenten, en dat geldt zowel de doop als het avondmaal, zijn immers heilige zichtbare waartekenen en zegelen door God ingezet, opdat hij ons door het gebruik ervan de belofte van het evangelie, dus het woord, des te beter te verstaan geven en verzegelen. We kunnen dat bij Luther vinden. Ik zal niet alle dingen die ik opgeschreven heb u voorlezen, maar als u dat prachtige, kostbare geschrift van hem, de Babylonische gevangenschap van de kerk, leest, dan gaat hij daar nadrukkelijk op uit, Luther, op in, prediking en sacrament. Het sacrament is niet anders dan het teken bij het woord. En Calvijn? Ja, Calvijn trekt heel nadrukkelijk ook de consequentie naar de prediking van het woord. Opnieuw een citaat van hem. De juiste bediening van het sacrament bestaat niet buiten het woord om. Want welk nut het avondmaal ons ook doet, steeds is daarvoor het woord vereist. Of we nu in het geloof versterkt, in het belijden geoefend, of tot het betrachten van onze plicht aangespoord moet worden, de prediking is daarvoor nodig. En Calvijn gaat dan in op de praktijk van Rome, waar er bij het sacrament gesproken woorden niet meer geworden zijn dan een soort toverformule, een hocus pocus. Maar hij stelt er tegenover, we moeten onder deze woorden de levende verkondiging verstaan. En dan? Waartoe? Die de hoorders sticht. Die doordringt in hun gemoed. Die in het hart gedrukt wordt. En daar blijft. En die door de vervulling van wat ze belooft laat zien wat ze waard is. Gemeente, neem me niet kwalijk. Broeders, daar gaan we al. Ik ben misschien niet de eerste. Gisteren misschien ook al, maar broeders, dit is een programma. Dit is een pakket aan eisen die aan ons, bedienaren van het woord, bij het sacrament op ons hart wordt gelegd. Dat is het wat van ons gevergd wordt. in de prediking rond het sacrament de hoorders stichten. In hun gemoed doordringen. Gods woord in hun hart drukken. En erop toezien wat het waard is. Waarin? Namelijk in de vrucht die het voortbrengt. Even nog een stap terzijde. Wat onze gewoonten zijn, is bekend. Het zal bij ieder van ons zo zijn dat we op de zondag voor de avondmaalsbediening onze voorbereidingszondag hebben en minstens één voorbereidingspreek houden. Wel, daarmee bevinden we ons in de lijn, vult u het maar in de lijn van Dort, 1618, 1619. Vooraf, zo bepaalde de synode, vooraf gaat een afzonderlijke dienst, en dan ook iets van de inhoud, waarin van de bekering, van des mensen beproeving, zijn zelfs, en van zijn verzoening met God en de naaste gehandeld wordt. Dat is de voorbereidingspreek. En wat de avondmaal zondag betreft, daarover sprak de synode van 1578. Ik kan het niet helpen, opnieuw in Dort. Op de dag van het avondmaal zelf zal het nut zijn dat men van de sacramenten en met name van de verborgenheid van het avondmaal het volk leren en tot dien einde een bekwame tekst nemen, ten ware dat de gewone tekst, misschien uit een serie of de catechismus, ten ware dat de gewone tekst daartoe bekwaam geschikt kon worden. Nou, daar herkennen we ons in. Dat doen we ook, dat zoeken we ook. We preken, we mogen preken. Ja, het is ons op het hart gebonden, ook rond het sacrament, te mogen preken. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar altijd bij mij wel. Altijd wel met een extra gewicht. Alsof het rond het sacrament er nog te meer op aankomt. Dr. B. Wielinga, aan het begin van zijn bekende boek over het avondmaalsformulier, noemt het heilige avondmaal de plaats waar de kerk des Heren op aarde geestelijk hoogtij viert. Door dit sacrament aan zijn kerk te geven, heeft de Heren de kroon gezet op de weldaden van het genadeverbond. Het heilige avondmaal is de plaats waar hemel en aarde elkaar het dichtst naderen, zo zegt Wielinga. Immers, zo zegt hij, verleden, heden en toekomst van de heilshistorie ontmoeten elkaar en geven elkaar rond de bediening van dit sacrament de hand. Wat het verleden betreft, dat begrijpen we. Het sacrament voert ons terug naar de zoendood van Christus aan het kruis. Doet dat tot mijn gedachtenis, heeft hij gezegd, en verkondigt de dood des Heren. Die gedachtenis wil de harten van Gods kinderen brengen naar hem, van wie de apostel Paulus beleidt: God bevestigt zijn liefde jegens ons, toen wij nog zondaren waren. Wel, zo gold dat bij de apostel Paulus heel nadrukkelijk. Maar hoe dan ook, we moeten terug met onze gedachten naar het verleden, wat daar en toen plaatsvond. En wat het heden betreft, de Heere Christus, die heden aan de rechterhand van zijn Vader troont, die verhoogd is, die de koning van zijn kerk is, heden nog, vandaag, en met name onder de bediening van het woord en bij de bediening van het sacrament, vergadert heden en onderhoudt heden en beschermt en vertroost heden zijn kerk. En hij gaat voort om zijn lidmaten te doen delen. Heden in de schatten die hij verworven heeft. En die als het ware opgetast liggen in de schatkamer van Christus. Waar de Heilige Geest toegang heeft om ze te nemen naar de nood van mijn leven. En ze in te passen en te schenken en waar te doen zijn. De toekomst, wel heeft de Heer Jezus niet gezegd, doet dat, totdat ik kom. De vriend van de bruidegom was Johannes. Maar bij uitstek de Heilige Geest, de vriend van de bruidegom, doet de bruid verlangend uitzien naar zijn komst. De geest en de bruid zeggen kom. En zou de breking van het brood en het drinken van de wijn daartoe niet moeten dienen. Hoe dan ook, verleden, heden en toekomst treffen elkaar rond de prediking en de bediening van het sacrament. Wat, broeders, is het hart van de verkondiging rond het heilige avondmaal? Wie is het hart? Christus. Avondmaalsprediking. En ik zeg natuurlijk helemaal geen nieuwe dingen, maar daar bent u niet voor gekomen. Avondmaalsprediking is Christusprediking. De Heer Jezus zelf was het immers die aan zijn kerk de inzetting van de heilige dis heeft gegeven. Wat zijn heilig oogmerk daarbij was en wat hij aan zijn kerk als een opdracht gegeven heeft, dat is: doet dat tot mijn gedachtenis. Gedenken, dat is een Bijbels woord. Het moet in de herinnering blijven voortleven. Wie hij is, wat hij deed. Het zal u niet bevreemden, broeders, dat bij de voorbereiding van deze lezing ik, als het ware naast mijn beeldscherm, mijn Bijbeltje had opengeslagen bij dat kostbare avondmaalsformulier van ons. Wat een machtige preek is dat op zich al. Wat is ons uit de schat van de kerk der eeuwen daarin gegeven. Olivianus, de samensteller ervan, die ook geput heeft uit geschriften van anderen, werkt dit element ook helemaal uit. De inhoud van het gedenken. En daarbij verwijst hij de avondmaalganger niet naar zichzelf, niet naar alles wat er in mijn leven gebeurd is, niet naar de weg die Gods kind tot heden toegegaan is, niet naar de bemoeiingen en de zegeningen die de Heere tot heden schonk, niet naar allerlei overwinningen tot heden in de geestelijke strijd of naar kostbare avondmaalsvieringen in het verleden. Nee, het gedenken heeft als voorwerp wat buiten mij ligt. Aangezien wij ons leven buiten ons in Jezus Christus zoeken. Broeders, deze lijn moet richtinggevend zijn voor de bediening van het woord van God rond het sacrament. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Christuskerk, geliefden, gedenkt feiten, heilsfeiten. Het gaat over het werk en de weg van de Heer Jezus Christus als borg voor zijn kerk. Hij ging zijn weg, hij volvoerde zijn werk borgtochtelijk. En die drie centrale woordjes in ons avondmaalsformulier geven dat zo aangrijpend aan. Ik voor u. Hoe kostbaar en teer geeft ons formulier daaraan uiting. En de Heere geven dat onze prediking zich beweegt op die toonhoogte. Het is de hoogte van de diepe verwondering. De verwondering over die God die ervoor zorgde dat alles wat ze nodig heeft gereed ligt. En die zijn kerk bij de bronnen van dat heil brengt. En die zijn geest doet putten uit die bronnen. En het genadig schenkt en toepast. Ik wil wat ik tot heden zei illustreren met één aspect. Een aspect dat ik ontleen aan het formulier als het gaat over het gedenken. Het begin. Aldus zullen wij zijner daarbij gedenken, aldus het formulier, en wat er dan volgt. En Olivianus begint dan met het eerste heilsfeit. De komst van de Heer Jezus in het vlees. Zijn ontvangenis door de maagd Maria en zijn geboorte in de kribbe van Bethlehem. Maar Olivianus omschrijft het anders. En hier blijkt, en het is voor ons een voorbeeld, hier blijkt hoe door en door theologisch onze vaderen dachten. En ik bedoel daarmee dat ze in hun verwoording en in de overdenking van de heilswonderen allereerst en fundamenteel op God gericht waren. Het gaat niet allereerst om de vrome beleving van mezelf, maar het gaat om de genadige toewending. De toewending van de eeuwige en heilige God tot zondige en verloren mensenkinderen. Ze, Olivianus en anderen, ze spraken en ze dachten, en zeer zeker rond het sacrament, vanuit God. Dat is de ware theologie. Die zoekt te denken vanuit God en is gericht op God. Want hoe verwoordt Olivianus dan dat gedenken? Dat onze Heer Jezus Christus van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen. Hier wordt het wonder van kerst op twee manieren omschreven. Als een daad van God de Vader. Hij heeft zijn Zoon gezonden. En als van God de Zoon, hij heeft de menselijke natuur aangenomen. Kerstfeit, overigens al de heilsfeiten, ze zijn in de hemel begonnen. In het hart van God, van hem, die deze verloren wereld zo heeft lief gehad. Dat hij zijn Zoon, de enige die hij had, die hij lief had, zijn Zoon van zijn hart heeft gescheurd. En in deze donkere, door de zonde misvormde wereld heeft gelegd. Opdat een ieder, wie dan ook, in hem gelooft, niet verloren zou gaan. Geen verderving zou zien, maar het eeuwige leven zou ontvangen. De beslissingen, en dat is de boodschap van het heilig avondmaal. De beslissingen die ten grondslag liggen aan het behoud van zondaren, broeders, die zijn in de eeuwigheid genomen. Laat dat in onze prediking doorklinken. Dat Gods kerk zalig wordt en dat Gods kinderen daarvan ook verzekerd worden, en daartoe dient het sacrament, is alleen te danken aan dit goddelijk initiatief. Hij die het zegt en die daarvan wil overtuigen aan de heilige, dus ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. En dat blijkt niet alleen in het toepassende werk van de Heilige Geest, hoe belangrijk ook. En evenmin slechts in het verlossingswerk van Christus, onmisbaar. Maar ook daarin dat er een goddelijke bereidwilligheid was en een daadwerkelijke uitvoering van dat voornemen in de zending van zijn Zoon. Al in de eeuwigheid had de Heilige God zijn kerk op het oog. Wel, zegt Olivianus, bepaal aan de dis des verbonds uw gedachten op dit grote wonder van de Vader in de wereld gezonden. Zeer veel aandacht geeft Olivianus aan het lijden en sterven van Christus. En het is dat gedeelte van het formulier dat Olivianus niet heeft overgenomen uit welk ander geschrift dan ook, maar dat hij uit zijn hart, wat zeg ik? Uit het woord, via zijn hart, heeft laten opwellen. Christus, Christus Jezus, in die paradoxale verwoording. Hij de vloek, ik de zegen. Hij verlaten, opdat ik nimmer meer van God verlaten zou hebben. Wel, de pen van de apostel Paulus, sprekend en schrijvend over deze dingen, zal gebeefd hebben toen hij het in verwondering schreef aan zijn geestelijke zoon. Buiten alle twijfel. De verborgenheid der godzaligheid is groot. God geopenbaard in het vlees. Wel, dezezelfde verwondering zal het deel zijn als een kind des Heren zicht mag ontvangen op de betekenis van de breking van het brood en het vergieten van de wijn. En als de prediker door de leiding van de Heren deze dingen ook in bewogenheid en in verwondering en getrouw aan de schriften en het hart van de gemeente legt. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Mijn geliefde broeders, laat dit niet ontbreken in onze avondmaalsprediking. De feiten uit het verleden. Het zijn heilsfeiten, maar het zijn ook feiten. En we mogen teruggaan tot de eeuwigheid. En vanuit de eeuwigheid de weg in de historie van het heil. Het staat oprecht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Avondmaalsprediking, zo zei ik, is Christusprediking. Christus. Gegeven door de Vader. Inhoud van het sacrament. Christus, gekomen, bereidwillig, alles gedaan wat gedaan moest worden, tot het einde toe. Inhoud van het sacrament. Maar ook Christus en zijn werk, toegepast door de Heilige Geest. Jazeker, dat ook. Inhoud van het sacrament in het heden. Wel, broeders, dan is het zover. Dan is de zondag, de voorbereidingszondag, aangebroken. En in dat heden, jawel, zit mijn gemeente voor me. De gemeente, jawel, de gemeente die door ons klassieke formulier, en waarom doen wij het niet, of wel, wordt aangesproken met geliefden in de Heere Jezus Christus, of zeer geliefde broeders en zusters in den Heere. De gemeente, jawel, die de naam van Christus draagt, de zichtbare gestalte van zijn kerk op aarde, hier, fysiek aanwezig. De gemeente, van wie het geldt dat de kinderen niet minder dan de volwassenen in het verbond van God en in zijn gemeente begrepen zijn. En dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest wordt toegezegd, wordt beloofd. De beloften Gods worden hun toegezegd, bezegeld in het sacrament van de doop. En nu zal volgende week het sacrament van het heilige avondmaal worden bediend. En in het verband daarvan gaat het opnieuw over Gods beloften. We hoorden het toch al, we belijden het toch, de sacramenten en dus ook die van het heilige avondmaal, tekenen en zegelen, door God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan zijn beloften des te beter zou doen verstaan en zou verzegelen. Of, zoals onze Nederlandse geloofsbelijdenis het zegt, wij geloven dat onze goede God, acht hebbende op onze grovigheid en zwakheid, ons heeft verordend de sacramenten om aan ons zijn beloften te verzegelen. Die panden zijn van de goedwilligheid van God, de benevolentia Dei, te ons waard. En ook om ons geloof te voeden en te onderhouden, terwijl hij gevoegd heeft bij het woord van het evangelie, bij het woord evangelie opnieuw, prediking en sacrament. Wel, gemeente, opnieuw. Tot die gemeente moet ik en mag ik preken. Op de zondag van de voorbereiding. En ook volgende week rond de bediening van het sacrament. En bij de nabetrachting en de dankzegging. En ik mag de beloften God spreken. Ik moet het en ik wil het. want aan hen komen Gods beloften toe. De gemeente, de belijdende gemeente, de gemeente die geroepen wordt de dood des Heren te verkondigen, toch? Maar broeders, ik weet van mijn gemeente nog iets. De Heilige Schrift leert het mij. Deze gemeente, waarvan ook ik deel uitmaak, is een gemengde schare. We lazen met elkaar een gedeelte uit 1 Korinthe 10. U dacht misschien, waarom gaat hij niet verder? Nee, we lazen 1 Korinthe 11. Maar nu lees ik eerst met u een stukje uit 1 Korinthe 10. Ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn en allen in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee, en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want ze dronken uit de geestelijke steenrots die volgde. En de steenrots was Christus. Maar in het meerder deel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn ter nedergeslagen. En deze dingen zijn geschied, ons tot voorbeeld. Vers 11, opnieuw. Deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden. En ze zijn geschreven tot waarschuwing van ons, op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Zie dan, die meent te staan, dat hij niet vallen. Aangrijpende geschiedenis. Dat volk van Israël, voorwerp van machtige voorrechten. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Aldus het woord van God tot zijn verbondsgemeente. Maar daar in de woestijn, o, wat bleek daar hun vleeselijk bestaan. En de apostel zegt, dat is ons tot voorbeeld beschreven. Mij tot voorbeeld beschreven. En mijn gemeente, 1 Korinthe 10, direct voorafgaand aan 1 Korinthe 11. Wel, broeders, en dan lees ik met u uit 1 Korinthe 11, de versen 27 tot en met 29. Nou, laat ik eerst dat 26ste nog voorlezen, waar we mee eindigden zojuist. Zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt, gebiedende wijs. Zo dan, het sluit aan op het voorafgaande, zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf in een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Broeders, hoe aangrijpend. Onwaardiglijk bijwoord. Onwaardiglijk, op onwaardige wijze eten en drinken. Het lichaam des Heren niet onderscheiden. En de apostel zegt, dat betekent je een oordeel eten en drinken. Lieve broeders, laten we het gedeelte uit het formulier, dat zo diep en bewogen ingaat op het aspect van de waarachtige zelfbeproeving, niet alleen voorlezen, maar laten we het ook preken. Laten we het met klem, met ernst en met bewogenheid preken. Broeders, laten onze preken juist ook, maar niet dan alleen, juist ook rond het sacrament, onderscheidend zijn. En ik durf eraan toe te voegen, juist nu. waarin de dingen, in deze lege tijd, waarin de leegheid van ons bestel ook doordringt tot in de gemeente, tot in de harten van onze jongeren en ouderen. Juist nu, broeders, laten we onderscheidend preken. Ik hoef u niet voor te houden wat ons formulier zegt over de waarachtige zelfbeproeving aan de hand van de drie stukken. Het mishagen van onszelf vanwege de zonde. De noodzaak om onze zonde en vervloeking voor de heilige God te gedenken. Maar ook het geloof in Gods beloften. En de gezindheid om in waarachtige dankbaarheid voor de Heere te leven. Broeders, ons formulier is scherp en eerlijk. Laat zo ook onze prediking zijn. Allen, zo zegt het formulier, aansluitend op het stuk van de waarachtige zelfbeproeving, waarin het over niet geringe dingen gaat. Allen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Onwaardig eten en drinken, dat kan ook uitkomen in een vorm die aan de buitenkant niet te zien is. Onwaardig betekent ongepast, niet in overeenstemming met de bedoeling van de gastheer, niet conform de heiligheid van de maaltijd, tegen de geestelijke betekenis van het heilige sacrament in, daarmee niet in overeenstemming. Zo bezien is het onwaardig eten en drinken niet alleen een zonde waarin de mens vervalt als hij op ongepaste wijze aantreedt, met een houding of in een uiterlijke verschijning die niet past bij deze heilige maaltijd. Ik zeg niet alleen, maar wel ook dat. Daar moet je jezelf voor over hebben als dominee. Om daar, ja, ook best heel concreet, in een persoonlijk gesprek, langs andere wegen, op catechisatie, in ontmoetingen met broeders en zusters. Maar waarom, nee, niet overladen, maar waarom ook niet eens vanaf de kansel? Wijzend op de heiligheid van deze inzetting van Christus. Hebben we allemaal niet die ervaring dat wanneer je door je dorp of door je stad loopt en je komt leden van je gemeente tegen, avondmaalgangers, je moet zeggen, maar daar herken ik hier helemaal niets van. Maar daarvan is ook sprake als de deelnemer aan het avondmaal onvoldoende beseft wat de betekenis is van de tekenen van Christus' verbroken lichaam en zijn vergoten bloed. Als deze weldaden niet onderscheiden worden, als er niet het besef is een zondaar voor God te zijn, die alleen door genade zalig kan worden. Ik citeer Calvijn maar. Dat geeft een goed gevoel. Calvijn schrijft, er zijn verschillende graden van onwaardigheid. Sommigen zondigen zwaarder dan anderen. Iemand die zich wil indringen, een hoereerder of een meinedig of een dronkaard of een bedrieger zonder betering, er leidt geen twijfel, deze ontvangt het nachtmaal tot zijn verderf. Wie hij ook is. In de tijd van Smijten geldt ook de burgemeester van Middelburg. Een ander zal komen die met geen bijzondere misdaad is bevangen, maar toch niet zo bereid van hart als het wel behoort. Terwijl deze zorgeloosheid of onachtzaamheid een teken is van oneerbiedigheid, is ook zij waardig door God gekastijd te worden. Lees nog maar eens over. Nu, die ganselijk zonder levend geloof en berouw is, hoe zou hij Christus ontvangen, terwijl hij niets van de geest van Christus heeft? Zo laat ik niet toe dat degene die slechts een historisch geloof meebrengen, zonder waarachtig levend gevoelen van geloof en bekering, iets anders dan het teken ontvangen. Als ze dan aanzitten, dan moeten ze het doen met een brokje brood en een slokje wijn. Hoe arm. Zo Calvijn. Broeders, laat onze prediking nogmaals eerlijk, maar ook bewogen zijn. Er zijn ook anderen in de gemeente. Zij bijvoorbeeld, die er nogal tegenaan kijken. Tegen dat tweede aspect van de waarachtige zelfbeproeving. Bekende woorden, ik lees u nog maar even voor. Of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden vergeven zijn en hem al de gerechtigheid van Christus geschonken en toegerekend zij. Iemand schreef me pas, naar aanleiding van een paar artikelen die ik wel eens schrijf. De praktijk is toch anders, dominee. Als dit de maatstaf is, dan zullen er eenvoudige en oprechte christenen zijn voor wie dit veel te hoog is. Dat komt op ons af. Dat komt op ons af. Hoe? Wel, de vraag is, broeders, hoe preken wij? Hoe preken wij? Laten we groot spreken van Christus en zijn bereidwilligheid om zalig te maken. U herkent ze misschien ook wel. Ik bedoel het heel ernstig. Er kunnen wat van die lieve en ernstige en betrokken mensen in je gemeente zijn. Ja, die weten te spreken over bemoeienissen van de Heere in hun leven. En je hebt er wat mee. Je wil erin meegaan. Maar gevraagd naar de vaste grond, stopt het. Of komt er nauwelijks iets? Veel gevoeligheden, maar tegelijkertijd ook, en dat zijn nog wel de eerlijksten, tegelijkertijd ook veel twijfels. Veel twijfels. Wist ik het nou maar zeker, dominee? Maar ondertussen, een houdbare onzekerheid buiten Christus. Met nadruk, helaas, onzekerheid die houdbaar is. Men kan ermee leven. Wel, broeders, wat is het belangrijk om in de prediking, inclusief de prediking rond het heilige avondmaal, het tekort hiervan te laten zien. Het gebrek aan de zekerheid van mijn staat voor de Heere komt immers niet voort uit een gebrek aan die zaligheid, maar uit een gebrek aan nood daarvan. Want klemde de nood, dan kwam het verder. Ik vraag u. Zou het dan echt kunnen dat ik, verloren zondaar, tot deze Heer Jezus de toevlucht nam en hij mij die weldaad onthield? Zou dat kunnen? Zou het echt mogelijk zijn dat ik met de boetvaardige tollenaar uit de gelijkenis de Heere aanroep? O God, wees mij de zondaar genadig. O God, verzoen mijn zware schuld. En ik ga naar huis, niet gerechtvaardigd. Zou dat kunnen? Broeders, moeten we het voor mogelijk houden dat ik me op hoop, tegen hoop, heb laten zinken op de vaste beloften Gods. En die grondslag zou niet deugen. Ik zou daar doorheen zakken. Ze zouden me bedriegen en ze zouden me niet schenken wat ze me zeggen. Echt niet. Echt niet. Daarvoor spreekt de Heere te ruim en te duidelijk in zijn woord. Zalig worden. Vergeving ontvangen. O, het is een wonder. Het is een wonder waarvan de oorsprong bij God ligt. Maar de Heere verankert het wel. De Heere stempelt het af. En de Heere geeft. Waar hij, al is het maar een kruimel geloof, schenkt. Toch, in de oefening van dat geloof, toch zicht op die werkelijkheid die in Christus is. Dat alles laat onverlet dat ook Gods kinderen met twijfel en onzekerheid te kampen hebben. Iemand zei laatst tegen me, en dat was iemand die wist ervan: dominee, als ik nou altijd geloven kon, wat zou ik dan een makkelijk leven? En wat zou ik dan een vruchtbaar leven hebben? Ik denk dat we het met elkaar eens zijn vanmorgen. Als ik nou altijd geloven kon. Als ik nou immer krediet had op de Heer. Als ik altijd mijn hand uitgestrekt hield naar hem. Of zo. Een lege hand. En ik zou mogen ervaren dat hij die lege hand vervult. Wat zou dat een gemakkelijk, geestelijk gemakkelijk en vruchtbaar leven schenken. We zagen het al. Waar ligt die zekerheid? Ze ligt buiten mij. In de vaste beloften Gods. In zijn eeuwig trouwverbond. Ik mag ook zeggen, in God en in zijn aanbiddelijke deugden. Daar ligt de vastheid in. En broeders, herkent u het als ik u zeg dat er geen vruchtbaarder meditatie is. Komt u er wel eens toe in uw drukke praktijk. Dat er geen vruchtbaarder overdenking is dan de overdenking van de deugden van de eeuwige God. In zoverre de Heer me er iets van laat zien wie hij is. In zijn macht en in zijn majesteit en in zijn heerlijkheid en in zijn langmoedigheid en in zijn genadige ontferming. En het is niet voor niets dat aan de tafel gemediteerd mag worden. Al is het een enkel moment om Christus te gedenken en in Christus hem te kennen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon. Die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. En dan mogen er wel eens gouden momenten zijn. Ja, dat het inderdaad waar is, dat de hemel de aarde raakt. En ik iets mag zien in stamelende verwondering van wie hij is. Zodat een verslagene van geest, jawel, dat is altijd de veronderstelling. De veronderstelling bij het heilige avondmaal, een verslagene van geest, een arme, een bedroefde, een nooddruftige, één die de, om met Kolbrugge te spreken, die de onderste weg moet gaan. Zodat de verslagene van geest niet anders meer kan dan de toevlucht tot hem te nemen. Omdat mijn nood te groot is. Omdat ik het me niet kan permitteren om bij hem vandaan te blijven. Omdat er maar één plaats is. Waar genade en zaligheid geschonken wordt. En het gebroken brood en de vergoten wijn. Ze zijn daarvan het teken. O mijn geloof, het is op zichzelf beschouwd maar een schamel ding. Het is de hand die het aangebodene mag aannemen. Het is mijn akertje, mijn emmertje. Die ik neerlaat in de put van het levende water. Het is mijn mond die ik open doe. Maar wel zo wijd mogelijk. Vanwege de grote nood en dood. Het geloof, het instrument. Wel. En nu overschrijd ik het thema van de homiletiek. Maar praktisch pastoraal mag toch ook wel. Ik ga wat opschieten. Op de dag waarop ik dit geloof voor het eerst oefen. Voor het eerst oefen. Ontvang ik de volle Christus. Met de deugden van God. En met de schatten en gaven die hij verworven heeft. Met zijn wijsheid. Met zijn rechtvaardigheid. Met zijn heiligheid. En dan mag Kolbrugge het inderdaad noteren. Dat God het tot hem zegt, zoals je bent, zo ben je me heilig. Op die ene dag dat ik voor het eerst de toevlucht neem en het geloof mag beoefenen. Op die dag ben ik wedergeboren tot een levende hoop. Ben ik wijsgemaakt tot zaligheid. Ben ik rechtvaardig voor God en heilig in zijn oog. Ik ontvang alles op één dag. Maar ik moet het leren in alle dagen daarna, inclusief de dag dat het disdesverbond staat aangericht en ik wat mag bijleren van wie hij is, Christus, die mijn leven is. Broeders, ik had ook nog iets willen zeggen over de oefening van de liefde aan de heilige dis. Ik laat het maar. De liefde die van God geschonken wordt. De liefde die wederliefde doet ontstaan, tot de Heere en tot mijn naaste. Veel graankorrels die vermalen en gebakken één brood worden. Veel druiven samen geperst die tot één wijn en drank zijn. Ze mogen het teken zijn van de onderlinge liefde en gemeenschap, ook met broeders en zusters, die ik aan de tafel deel. Ik wil besluiten met nog iets te zeggen over het heilig avondmaal en de toekomst. Dat kan kort zijn, want gisteren hebben we gehoord over het leven der hoop, over het nomadengeloof. Wel, dat vindt een oase aan de tafel die God bereidt. Laat ik aansluiten op een stamelend woord uit ons formulier. Stamelend van verwondering. Jawel, Olivianus spreekt op bewogen wijze over het diepe lijden van Christus. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises. Toen hij riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God genomen, hier in beginsel en nooit volkomen, en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Ik, die zoveel malen mijn God verlaat. Ik, die zoveel dwaze dwaalwegen insla. Die als een dolend schaap zijn herder heeft verloren. Opdat wij nimmer meer van hem zouden worden verlaten. Dat is de hoop van Gods kerk. Daar ligt de verwachting heen. Een verwachting die de Heere wil doen beoefenen. Juist aan zijn tafel. En waarop de prediking, ook dit aspect, waarop de prediking uitzicht mag bieden. Samuel Rutherford, u kent hem, een Schotse dominee uit de 17e eeuw, was gedurende een lange periode van zijn bediening gedwongen te preken door middel van zijn brieven. Verbannen als hij immers was uit zijn gemeente Anwath. Hij schreef er velen. En velen waren vol van liefdestaal in vervoering. In zijn brief aan Lady Boyd Hamilton, gedateerd 1 mei 1637, schrijft hij over verdrukking en heimwee. Ik citeer hem. Wat moet het avondmaal in de grote hemelzaal met de verheven koning der ere kostelijk zijn, als het gewone avondeten en de drank die we in deze troosteloze woestenij staande gebruiken al zo aangenaam is, als hij van verre zijn armen verslagen, treurende Sionieten troost en mij alvast hartelijk laat groeten, dan ben ik, schrijft Rutherford, dan ben ik verlegen van verwondering bij de gedachte wat het zal zijn als de schoonste onder de mensenkinderen een zachte, liefelijke wang tegen de zondige wangen van arme zondaren zal aanleggen. O tijd, versnel uw gang, vervroeg die dag. Lieve Heere Jezus, kom spoedig, kom, vliedend als een welp der herten, of een ree op de bergen van Bethar. Mij dunkt dat we de uren maar nauwkeurig moesten tellen en vaak moeten kijken hoe laag de zon al staat. Want voor de liefde bestaan geen grenzen. Pijn leidt ze. Pijn heeft ze. Pijn en heimwee. Totdat haar beminde haar in zijn armen sluit. En dan zal de tafel voor eeuwig staan aangericht. Tot zover.